Dit is de MVV Maastricht podcast. Met vandaag de gast, Kürşad Sürmeli. Naast mij zit co-host René Bergers en mijn naam is Jorgen Simon. Ja, welkom Kürşad, hier in de studio in de catacomben van de Geuselt.
Dankjewel.
Ja, voordat we met je in gesprek gaan, even een korte introductie, zoals we dat ook bij alle andere gasten al gedaan hebben. Je bent geboren in Nijmegen en wel op 14 augustus 1995.
Klopt.
Ja? En ja, zoals je naam al doet vermoeden, heb je ouders van Turkse afkomst.
Klopt ook.
Ja? Ja. En je hebt de dubbele nationaliteit daardoor.
Ja. Ja?
Welke band heb je eigenlijk vandaag de dag nog met Turkije?
Eigenlijk een best sterke band toch wel. Omdat mijn ouders daar geboren zijn. Ik ben zelf in Nederland geboren. Dus krijg je toch heel veel mee vanuit Turkije. Heel veel familieleden wonen ook nog in Turkije.
Waar in Turkije?
Mijn vaders kant is zit in het oosten, Midden-Oosten van Turkije. Mijn moeders kant zit eigenlijk ongeveer precies in het midden van Turkije, dus wel een beetje richting het oosten. Dat zijn een beetje onbekende steden.
Ja, dat zijn niet de steden waar Nederlanders massaal op vakantie gaan.
Nee. Dat is meestal richting het zuiden.
Zuiden, en, langs de kustlijn.
En Istanbul.
Hè?
En, ja. Dus dit zijn gewoon hele normale steden eigenlijk, waar niet heel veel toeristen komen. Nee.
Ja. Ga je zelf vaak naar die gebieden toe? Ja, we zitten nu met corona, zal het wat moeilijker zijn. Maar normaal gesproken?
Ja, ik ben tot mijn 18e is het meestal bij ons in het cultuur is het normaal dat je met familie op vakantie gaat naar andere familieleden dan. Mm-hmm. En, dus een soort van verplicht tot mijn 18e met je ouders mee naar familie in Turkije.
Ja.
En na mijn 18e ben ik nog 1-2 keer geweest naar mijn familieleden in Turkije. Uh-huh. Maar verder, ja, ik wou ook andere delen van de wereld zien.
Ja.
Dus koos ik er meestal voor in de zomervakantie om naar andere landen te gaan.
Welke?
Ik ben naar Thailand.
Thailand is mooi, hè?
Ja.
Thailand. Waar ben je geweest in Thailand?
We hebben verschillende steden zijn we langs geweest. We zijn Koh Samui, Phuket een dagje volgens mij om door te gaan.
Ja, dat is ook mooi, ja.
Bangkok zijn we dan.
Wat vond je van Bangkok?
Heel anders. Heel lijkt wel een andere.
Andere wereld.
Andere
hè?
Wereld ja. Gewoon. En het was heel erg wennen. Vooral met de tijden ook. En, en je slaapritme.
Klimaat. Wat vond je van het klimaat?
Ja, heel. Het is moeilijk te beschrijven, maar ik vond het heel. Bijzonder eigenlijk wel, omdat je hier zo heel normaal en nuchter leeft. En daar is het allemaal heel anders.
Ja. Heb je het niet ervaren als je de luchthaven...
Tuk-tuk-auto's en zo.
Ja, die tuk-tuk. Ja, maar als je daar ook loopt, heb je dan niet het idee van... als ik gooi hier een natte deken over me, dat klimaat in die eerste paar dagen...
Dat je
die vocht
en benauwdheid.
Luchtverontreiniging en alles.
Klopt.
Ja.
Maar,
ben je ook met de tuk-tuk geweest?
Ja, zeker. Ja. Dat soort dingen moet je wel allemaal doen als je daar bent. Dus nee, was wel mooi. Was leuk. Andere kant, ja, omdat ik er niet gewend ben, kreeg ik al wel heimwee.
Ja, nou, toch?
Ja. Ik ben iemand die wel...
Met een eigen familiemens.
Ja, die heimwee krijgt. Ook zelfs als ik in Turkije ben, krijg ik heimwee.
Ja? Hoe lang ben je dan weg geweest als je heimwee krijgt?
Hoe lang waren we weg? Volgens mij 2 weken.
Na 2 weken?
Ja, maar ik ben iemand die heel snel heimwee krijgt. Dus dan heb ik het ook weer gezien. En dan denk ik, ja, laat mij maar nu weer terug naar Nederland. Ja. En gewoon naar mijn bekende omgeving. Ik weet waar de Albert Heijn is. En dus dat is echt die...
Die hebben ze in Bangkok niet, de Albert Heijn, hè?
Nee, hebben ze daar niet. Wel in Curaçao. Curaçao ben ik ook geweest.
Ja, dat heeft dan weer meer Nederlands...
Dus daar was het heimweegevoel ook wel minder. Omdat je...
Toch
Nederlands kan praten met mensen. En, heel veel Nederlandse stagiaires heb je daar volgens mij ook.
Ja,
en, dat vond ik echt heel mooi. Daar vond ik het echt heel mooi. In Thailand vond ik het mooi, maar in Curaçao vond ik het wel een stuk mooier.
Ja, wat vertrouwder.
Ja. Vertrouwder, maar ook...
Ben je in Turkije wel eens in Istanbul geweest?
Ja, ik ben wel eens in Istanbul.
Ik ben daar geweest. Dat is echt de mooiste stad wat ik ooit heb gezien.
Ja, ja, heel historisch. En,
echt geweldig.
Je hebt er heel veel te doen. Ik vind het ook. Ik ben er niet heel vaak geweest, maar iedere keer als ik daar ben, dan sta ik weer verrast met wat voor mooie dingen je tegenkomt daar.
Ik vond het echt fantastisch. Ja. Echt niet wat ik zag daar toen allemaal. Heel mooi.
Maar ja, Turkse roots, hè, we hebben het er al uitgebreid over. Heb je ook een relatie met een Turkse vrouw?
Ik ben getrouwd met een Turkse vrouw die uit het oosten komt. Dus ook
ook uit de omgeving.
Ook, ook Koerdisch bloed heeft. Zodoende trekt dat elkaar toch wel aan.
Toch wel,
ik denk het wel.
En dan spreek je natuurlijk thuis. Welke taal?
Turks, Nederlands.
Oh, gewoon door
elkaar. Ja, gewoon een beetje. Het is niet. Kijk, mijn ouders spreken heel veel Turks.
Mm-hmm.
Omdat zij. Maar ik ben in Nederland geboren. Dus en ik ben naar Nederland. Ben in Nederland naar school gegaan.
Ja,
daar leer je toch heel veel. Mijn Nederlands is beter dan mijn Turks.
Ja.
En voor mijn ouders is het andersom. Hun Turks is beter dan hun Nederlands.
Als jij in Turkije bent, dan zeggen ze, die Nederlander, hè?
Ja, precies. Maar ik voel me, ik ben nergens... ik ben daar ook een buitenlander, zeg maar.
Ja.
Dus daar ben ik die Nederlandse Turk. En hier ben ik dan ook die Nederlandse Turk.
Zeg. Ja, oké. Okay. Zeg, even over het voetballen. Je bent op 13-jarige leeftijd naar NEC vertrokken.
Klopt.
Maar hoe ben je eigenlijk... hoe is je passie ontstaan voor het voetballen?
Dan gaan we lang terug. Ik was 5.
Ja.
Op je 5e mag je nog niet beginnen met voetballen.
Uh-huh.
En mijn neef voetbalde bij een amateurclub in de buurt. Mijn neef is een stuk ouder. En dit krijg ik allemaal achteraf te horen. Want ik herinner me niet heel goed. Maar je ziet ook foto's waarbij ik altijd naast mijn neef sta. Als hij bij de voetbalclub was. Waar ik nog niet mee mocht doen. Maar hij had wel zijn voetbalkleertjes aan. En... Toen mijn neef daar voetbalde, wou ik ook heel graag daar voetballen. En zo is mijn passie ontstaan. Alleen, ik mocht nog niet voetballen.
Mm-hmm.
En toen zijn we naar het bestuur geweest van die amateurclub.
Ja.
Mijn moeder zei, hij wil zo graag dat misschien kunnen we er iets in betekenen. En ze lieten niet toe. Hij is te jong, zeiden ze.
Mm-hmm.
Toen ben ik naar beneden gegaan en ben ik gaan huilen in een clubhuis. Ja, echt een passie. Ja. Ben ik gaan huilen in een clubhuis. En toen zij dat zagen en echt zagen van... oké, deze jongen wil heel graag voetballen. Hebben ze toch door de vingers gezien. En mij op mijn 5e mee laten doen. Bij de, bij de mini-F's volgens mij dan. Of waar je dan ook terechtkomt. Dan, ik was een jaartje te jong zelfs, maar zo begon het allemaal.
Ja.
Sindsdien nooit meer gestopt en nooit meer een pauze genomen of iets in die richting.
Ja, altijd gedreven op het voetbalveld.
Ja, was wel echt mijn ding. Ik werd thuis ook opgevoed met... mijn vader hield heel erg van voetbal. Dus sinds dat ik kon lopen werd het beentje vasthouden en tegen een bal aan trappen.
Ja.
Tegen een plastic balletje aan en... En ook mij voor de deur hadden we zo'n grasveld. Mm-hmm. Daar laten joggen en laten voetballen. En dan stond hij zelf, of zat hij zelf op het balkonnetje te mee te kijken. Heel, heel lui.
Persoonlijke trainer.
En een beetje aanwijzingen te geven. Dus zo begon het allemaal.
Ja, maar zo moet je wel, hè. Tegenwoordig zie je de jeugd heel vaak op die schermpjes zitten. En dan zijn ze niet meer buiten aan het voetballen, hè.
Het is heel erg veranderd, ja.
Ja.
Ja, ik vind het wel jammer.
Ja.
Want vroeger, dit hoor je nu heel vaak, maar het is echt zo. Vroeger, als je naar buiten ging bij ons... Dan zat het grasveldje was vol met kinderen die aan het voetballen waren. En nu valt het allemaal wel mee.
Ja, want je trof elkaar buiten op dat voetbalveld.
Ja, want je dacht, als ik naar buiten ga, dan kom ik vast wel mensen tegen die aan het voetballen zijn.
En nu doe je dat op je schermpje.
Ja, en nu start je een game op en zijn er vast wel jongens online.
Die online zijn, ja. Ja, weer even terug naar je voetbalverleden. Je hebt nogal wat uitstapjes gemaakt. Je bent ook naar Turkije geweest.
Klopt.
Met wisselend succes.
Ja.
Ja, want één keer ben je geweest en toen was het daar niet in orde. Dan had je zoiets van, mij niet gezien. Ik
klopt,
ga terug.
Klopt, ja.
En welke club was dat?
Adanaspor.
Oké.
Dat is op het tweede niveau in Turkije.
Uh-huh.
En toen, ik had al wat... je kent de algemene verhalen over Turkse gebeuren. Spelers die vroeg naar Turkije gaan en dan bepaalde dingen tegenkomen... waardoor ze helemaal uit de picture raken. En dat wou ik niet.
Uh-huh.
Maar... ik kreeg een goed voorstel. Vervolgens, toen ik daar was, voor het tekenen, was het een beetje ingewikkeld, laat ik het zo noemen. Dus, en mijn gevoel zat niet goed, dus ik koos ervoor om om het toch niet te doen op het laatste moment. Vervolgens ben ik teruggekomen. En volgens mij een half jaar later of een jaar later ben ik naar een andere club gegaan in Turkije. Die het wel allemaal netjes geregeld had en dergelijke. En daar ging het ook. Ik heb een half jaar daar gespeeld bij Giresunspor. Ging het ook heel goed. Half jaar ook veel wedstrijden gespeeld. Ik was een basisspeler daar. Dus na een half jaar kon ik een transfer maken. Heb ik daar ook voor gekozen om een opstapje te maken in dezelfde competitie naar de club die voor de play-offs speelde. Osmanlıspor. En twee dagen na het tekenen van mijn contract liep ik een blessure op. En toen was het helemaal anders. Was het helemaal gedraaid en was ik niks meer waard. Want ik lag er voor 4-5 maanden uit. Dus dan gaat het ineens anders. Dan kijken mensen binnen de club ook ineens anders naar je. En dat gevoel is gewoon niet fijn. Dus, nee.
Ze hebben je eigenlijk letterlijk de deur uitgekeken.
Ja, precies. En het ging voor mij puur om mijn gevoel, zeg maar. Mm-hmm. Dat je dan ineens niks meer waard bent. Terwijl je binnen was gehaald als de transfer die er gelijk moest staan. Dus toen ik dat gevoel kreeg, en ik ben een gevoelsmens. Als ik een bepaald slecht gevoel heb, dan maakt het mij echt niet uit wat de financiële plaatje en zo is. Want dat is voor mij allemaal niet van belang op dat moment. Dus zo zijn we daar ook uit elkaar gegaan. Ja. En ben ik teruggekomen in Nederland.
Teruggekomen. Ja, in Nederland heb je ook een paar verenigingen gehad. Hè?
Ja.
Achilles?
Ja. Achilles is mij, op mijn 18e ben ik bij Achilles begonnen. Ja.
Liende ook nog?
Liende, ja, dat was dat tussenstapje dat ik terugkwam vanuit Turkije.
Uh-huh.
En ik moest ergens aansluiten om een halfjaartje door te brengen. En, dat was
niet toevallig dat half jaar of die periode dat Hans Kraaij daar...
Jawel. Hans Kraaij is mijn trainer geweest. Ja. Die kende mij nog van Achilles. Uh-huh. En die deed dan altijd, zoals nu ook, voetbal op vrijdag. Uh-huh. En hij kende mij daarvan.
Uh-huh.
Ik mocht bij Linde aansluiten en... heb ik gedaan voor een halfjaartje. Hans Kraaij is na 2 maanden vertrokken volgens mij. Omdat hij het heel druk had met toen nog Fox Sports. Dus hij moest stoppen.
Mm-hmm.
Wij vonden dat jammer, maar ik heb hem wel meegemaakt als trainer. Ja,
ja? Is hij dan anders toen, dan op televisie?
Gooide hij niet met jasjes? Nee, hij is gewoon hetzelfde. Gewoon hetzelfde als op televisie.
Ja.
En,
ja, hij speelt het niet, hè? Hij is gewoon zo.
Nee, hij is heel gewoon direct, echt zo. Hè? Ja, heel direct, heel eerlijk en ook heel hele aardige man.
Ja. Uiteindelijk ben je bij Dordrecht terechtgekomen. Maar had je eigenlijk zoiets in deze winterperiode, ja, nu komt de MVV voorbij.
Ja.
Ik stap over naar MVV.
Ja.
Hoezo?
Hoezo?
Ja.
Ja, dat is een goede vraag. Ik zat bij Dordrecht. En ik had een prestatiegericht contract. Dat houdt in, als jij een bepaalde doel haalt wat in je contract staat, dat je dan een...
qua minuten en zo.
Ja, dat je dan een contractspeler wordt. Mm-hmm. Die had ik behaald, want ik speelde vrijwel alles bij Dordrecht. En toen kwam MVV in de winterstop en had ik de keuze dus om een transfer te maken.
Mm-hmm.
En ik heb met de trainer gesproken en... dat sprak me zeker, dat sprak me aan, hoe hij vertelde over de club. Ik ken de club sowieso van mijn Achillestijd. Als een club die altijd middenmoot, linkerrijtje, play-offs speelde. Mm-hmm. Hele mooie achterban en gewoon echt als een mooie club. Mm-hmm. En dat weet ik dus al en dat zijn goede herinneringen wat ik heb van die tijd. Dus toen MVV kwam...
Dat gevoel weer, wat je straks over had.
Precies, ja. Dacht ik gelijk al positief over de club.
Mm-hmm.
En met deze trainer bij en de visie en de plannen die hij vertelde, dat trok mij gewoon aan. En waardoor ik deze stap heb gemaakt.
Ja, mooi. Ja, ja. René, eigenlijk moeten we zeggen, sinds Kursat hier is...
Het gaat hartstikke goed.
Het gaat heel goed, hè?
Nee. Ja. Laten we vooral iedereen de credits geven. Ja. En ik denk dat we echt goed bezig zijn.
Mm-hmm.
En dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Is ook wel echt aangewerkt. En,
maar je voelt dat volgens mij toch ook binnen het team dat het gewoon goed zit. Als je het ziet, hoe jullie met elkaar omgaan. Want ik doe dan nu met die podcast vaker mee. En als ik zie en hoor hoe jullie over elkaar praten. En hoe dat, Dat hele team zit volgens mij heel goed in elkaar.
Ja, ja, maar het is ook heel belangrijk. Teamgeest. Iedereen met elkaar kan opschieten en er geen groepjes gevormd worden, maar gewoon echt één algeheel. Je hoeft niet per se beste vrienden te zijn met iedereen. Maar je moet wel natuurlijk met z'n allen door in de deur kunnen. Mm-hmm. En dat zit wel goed nu, denk ik. Waardoor je ook voor elkaar door het vuur gaat. Als het ware in het veld elkaars fouten wilt herstellen en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus,
ja, je speelt middenveld, hè?
Ja.
Waarom ligt juist daar jouw kracht?
Sorry?
Waarom ligt juist daar jouw kracht?
Ik denk dat ik toch wel wat ervaring heb. En dat belangrijk is meestal op het middenveld. Want daar worden de wedstrijden gewonnen, zeggen ze meestal. Als je het middenveld in handen hebt, dan zit het meestal wel goed tijdens de wedstrijd. En ik heb ook een bepaalde rust in mijn spel. Mm-hmm. Raak niet snel in paniek.
Ja, overzicht ook, hè?
Ja, gewoon een hele... Ja, als je rust hebt, dat je dan ook meestal kan een goed overzicht hebben. Dus... dat is dus eigenlijk waardoor ik denk dat mijn kracht op het middenveld ligt. Mm-hmm. Want je moet toch wel niet altijd meegaan in het spelletje wat de tegenstander wil. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als ze lange ballen spelen, dat je dan toch wel een aantal spelers hebt die ervoor kiezen om even die bal in de ploeg te houden. In plaats van met lange ballen terug te gaan spelen. Dus, en dat is dan ook een beetje ervaring, denk ik.
Ja, verander jij ook als jij dat voetbalkras ziet?
Want, ja, ik verander heel. Ik ben een hele rustige jongen buiten het veld.
Want normaal ben je heel rustig, vriendelijk en alles. Ja. En dan sta je op dat veld en dan heb je ineens een andere blik in je ogen.
Ja, klopt.
Met die baard word je stoerder, hè?
Nee. Ja, ik hoor dat wel vaker. Maar het is echt onbewust. Ik wil, om mijn stem te laten horen, ben ik soms ook wel heel erg aan het schreeuwen.
Mm-hmm.
En... ik hoop niet dat negatief opgevat wordt, maar dat is echt die winnaar in mij die die jongens wil aanjagen. En, ja, soms kan het ook heel negatief overkomen, alsof ik mijn teamgenoten aan het... want je kan ook positief schreeuwen, maar mijn stem klinkt dan misschien wat heftiger.
Ja.
Maar buiten het veld ben ik heel rustig en in het veld verander ik wel een beetje, ja.
Ja, ben je een beetje een leiderstype, hè?
Ja, ik wil mezelf geen leider noemen, ik snap wat je bedoelt.
Onlangs heeft de trainer jou wel bij afwezigheid van Luc Maras jou de aanvoerdersband gegeven.
Ja, klopt. Was ik heel, is natuurlijk een eer om die band te mogen dragen. Mm-hmm. Sinds dat ik omdat ik ook pas vanaf de winterstop hier ben. Maar de trainer heeft mij daartoe gewezen. En ik blijf gewoon hetzelfde. Mm-hmm. Met of zonder die band zal ik altijd proberen om die jongens... aan te schreeuwen te coachen ook. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is, hoor. Dat je iemand hebt die een beetje de boel bij elkaar schreeuwt en bij elkaar houdt.
Dat was ook een beetje wat de trainer aan het eerste gedeelte van het seizoen miste. Hè? Iemand die zich liet horen in het veld. Hè? Corrigeerde, coachte. Hè?
Ja, klopt. Ja, hebben we het nog over gehad.
Ja.
En... maar niet dat ik zo bewust daarom zo ben geworden. Ik ben altijd zo geweest. Ik ben... Ik verwacht gewoon het maximale van iedereen, van mezelf al helemaal.
Mm-hmm.
En daarin ook om de tegenstander een beetje uit balans te halen, is het soms goed om met z'n allen te schreeuwen bij een drukzetmoment bijvoorbeeld. Ja, dat is echt zo. Dat gaat mentaal in iemands hoofd zitten. Dus je moet alles aan doen om te winnen.
Zeker weten. Ja. Even iets anders. Hè. Je komt nu ook speciaal voor de podcast nu op je vrije dag over naar Maastricht voor deze podcast. Hè.
Ja.
Dus waarvoor zeker onze dank.
Geen
Nijmegen, Maastricht, ja.
Valt mee.
Maar ze zeggen altijd Nijmegen is de oudste stad, Maastricht is de oudste stad.
Maastricht sowieso.
Ja,
Nijmegen is
duidelijk, maar goed. Ja, je kent Nijmegen natuurlijk door en door. Hè.
Ja.
Ook gezellig hè, daar bij de Waken, of wat is dat in de binnenstad daar?
Wat
oude gedeelte. Maar Maastricht heb je nog niet zo goed kunnen... leren kennen eigenlijk.
Nee, ik heb het nog niet echt leren kennen.
Is op slot, hè?
Maar ondanks dat ik hier zeg maar ben geweest en het is allemaal dicht door heel dit gebeuren, vind ik wel, en ik zei het thuis toevallig al, ik zie Maastricht echt als groter dan Nijmegen. Mm-hmm. In de zin van Maastricht is de broer van Nijmegen. Zo lijkt het. Ik vind het heel erg gelijk op elkaar qua mensen, qua stad ook. Dus ik voelde me wel gelijk thuis hier. Dat was geen probleem.
Ja, want je woonde ook door de week zeker. Woon je in Maastricht?
Ja, klopt. Ik woon gewoon in Maastricht. En ik vind het echt een warme stad. Mm-hmm. Meestal krijg ik dus heimwee weer naar Nijmegen toe. Maar hier viel het allemaal wel mee.
Ja, dat zit geen 3 weken, hè? Dat je,
nee, ik zit hier al aardig lang. En het is nog niet voorgekomen dat
geen,
ik...
Geen buren met roze hekjes of zo?
Nee. Ik had dat meegekregen, maar wat? Ik weet niet precies wat dat...
ik zou dus gaan terugkijken. Dat is een burenruzie geweest die op tv is uitgevochten, zeg maar.
Oké, ik ga die terugkijken.
Ja, dat moet je zeker doen. Dus, ja.
Ik zag het een aantal keer langskomen op Facebook en... Maar ik heb het niet echt kunnen volgen.
Nee. Dat is wel een aanrader. Dat
is zeker nog niet
waar. Je weet niet wat je ziet. Ja. Oh, en vooral hoort. Maar ja, goed. Zeg maar, je hebt toch ook wel veel vrije tijd. Hè? Vaak zijn de dubbele trainingen zijn dan niet dit jaar.
Klopt.
Op één dag. Hè?
Klopt.
Ook in verband met de corona. Wat doe je dan na de training? Hoe vul jij je vrije tijd?
Als ik eerlijk ben, vooral rusten. Mm-hmm. Ik probeer me echt te focussen op mijn lichaam. Om die weer gewoon maximaal voor te bereiden voor de volgende training. Mm-hmm. En buiten het rusten is het meestal, wat zou het zijn, wandelen. Bepaalde uitjes, maar ook in de zin van rust. Mm-hmm. Het is niet dat ik elke dag heel actief ergens mee bezig ben.
Niet gamen of zoiets?
Ja, gamen ook wel eens, maar dat is meer plezier. Het is niet elke dag... 8 uur lang gamen
Netflixen?
Dat hoort ook bij rusten, Netflixen.
Ja. Heb je favoriete films? Of kijk je horror of comedy of cabaret? Of wat?
Oh, ik hou van documentaires.
Ah, documentaires.
Ja, ik ben echt van de documentaires. En omdat dat toch...
Sportdocumentaires of wat?
Ook bepaalde moorddocumentaires. Ja, ik vind dat allemaal
mooi. Over Egypte, oudheid, ook alles.
Ik heb laatst... over de Tomb, Sakara Tomb, op Netflix staat die dan.
Heb ik
een stuk gekeken en toen viel ik in slaap. Maar
daar is dus geen aan.
Maar het was een hele interessante documentaire.
Ja, dat blijkt hè, als je in slaap valt. maar kook je dan zelf? Want je vrouw, is die ook bij je? Of?
Mijn vrouw studeert nog in Nijmegen.
Ja.
Aan de HBO. Mm-hmm. Ze studeert rechten. Maar ze moet nog een jaartje na de zomer, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is een beetje lastig. Uh-huh. En daarvoor hebben we gekozen om haar gewoon dicht bij haar studie te houden in Nijmegen. Mm-hmm. En nu, ik zit hier voorlopig alleen. En dan moet ik ook zelf koken, ja.
Ja, dus,
dat hoort er ook bij.
Wat kook je? Kook je Turks? Kook je Nederlands?
Ik kook gemixt.
Gemixt?
Ja, gemixt. Ja. Ik kook wel eens kip op zijn Turks. Ik kan niet heel bijzonder koken, hoor. Ik doe ook mijn best. Maar, maar ik heb nog nooit... wat is typisch Nederlands?
Ja, een of andere stamppot.
Nee, nog nooit gemaakt. Nog nooit gemaakt, nee.
Nee, ja, en typisch Maastrichts, hè? Weet je ook wat dat is, hè?
Wat is dat dan?
Ja, friet met saïs.
Wat is saïs?
Saïs.
Zuurvlees. Zuurvlees heet dat.
Oké.
Ja, okay. Krijg je op de markt bijvoorbeeld, in de frituur. Hè? Dat is echt...
Ben ik nog niet geweest, helaas.
Ja, zie je.
Maar
ja,
dus je moet nog veel leren kennen.
Je moet nog veel leren kennen. Maar je hebt nog wel even de tijd, hè? Want je hebt nog een contract wat doorloopt.
Klopt.
Wat is jouw doel voor volgend seizoen?
Mijn doel voor volgend seizoen is echt geen persoonlijke doel. Ja, nou, dat is natuurlijk... weer zoveel mogelijk spelen en dat soort dingen, maar geen specifieke doel. Het is vooral in teamverband. Ik wil echt iets neerzetten volgend seizoen met deze club. En iets neerzetten is dan voor mij, dat zijn wel hele, misschien grote uitspraken, maar dat is voor mij echt wel de play-offs halen. Mm-hmm. En dan kijken waar we kunnen eindigen. Maar dat is wel echt mijn nummer 1 doel.
Play-offs halen.
Ja,
mooi doel. Ja, je zegt al, je hebt al geregeld natuurlijk contact met de trainer. Je heeft je aanvoerder gemaakt, reserveaanvoerder. Ja. Hoe bevalt de samenwerking met Kalasic?
Heel goed. Ja, prima eigenlijk. Ja. Ik ken hem verder niet echt. Mm-hmm. Ik leer hem dit seizoen echt pas kennen.
Ja.
Hele tactisch goede trainer, vind ik. Mm-hmm. En... buitenal gewoon een goed mens. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. Je hebt ook,
dat is weer dat gevoel wat je hebt.
Ja, 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 maar dat is ook zo. Hè. Je hebt ook hele goede trainers die, die dan buiten het voetbal wat minder gevoelig zijn. Of,
een beetje een mensenmens, zeg maar.
Ja, 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 precies.
Die gewoon verder kijkt dan de voetballer.
Juist, precies. Ja. Echt, die echt door je heen kan kijken als voetballer. Maar ook weet dat er achter die voetballer ook gewoon een mens zit. Die thuis ook wel eens een moeilijke tijd heeft. Of en ik heb het gevoel dat deze trainer dat soms echt wel kan zien. Of überhaupt, als hij erover spreekt en je spreekt je erover uit, dat hij dat echt waardeert en echt meeneemt in, ook in het veld.
Ja. Zeg ik gewoon een heel andere vraag. Veel voetballers hebben een bijgeloof. Hè? Ik moet altijd eerst mijn rechterschoen aantrekken of wat dan ook. Heb jij dat ook?
Ik heb geen bijgeloof. Nee, ik heb geen bijgeloof. Ik heb gewoon...
Je doet gewoon zoals het komt.
Ja, ik doe gewoon zoals het komt. En ik geloof gewoon in mijn God, zeg maar.
Ja. Dus, in je eigen geloof?
Ja, in mijn eigen geloof, ja, ja, precies.
Dus geen bijgeloof van die
schoenen? Nee, geen bijgeloof, maar ik probeer wel mijn gebed te doen thuis voordat ik een wedstrijd ga spelen.
Okay.
Dus dat soort dingen.
Ja, dus je bent best gelovig?
Ik probeer zo goed mogelijk gelovig te zijn. Dus laten we zeggen, ik ben niet de ideale en de beste moslim die er rondloopt. Maar ik ben wel... ik probeer wel echt mijn best te doen.
Probeer gewoon een goed mens te zijn.
Een goed mens. En als je goed gelovig bent en je daaraan houdt, dan ben je 100% een goed mens.
Nou, dat is toch wel heel wat, hè? Als we dat allemaal zouden doen, dan was het weer een stuk mooier, hè?
Ja, precies. Klopt.
Ja. Ja, we hebben het dit jaar al vaker gevraagd, natuurlijk, aan je collega's. Ja, niemand zit daar op de tribune. Hè? Binnenkort mag het weer. Hè? Tegen Volendam mogen we 900 man binnen hebben.
Oké, ik las het.
Dus hoe we dat gaan regelen, dat moeten we nog even kijken. Ja, want dat gaat met testen en zo. Wij weten zelf ook nog verder van niks.
Ja.
Maar ja, tot nu toe zit er eigenlijk niemand op de tribune. Hoe is dat voor jou als voetballer?
Ja, bij Dordrecht had je sowieso al geen publiek.
Dat verlies je het. Nee, het zat niet heel vol. Nee, klopt. Maar het is heel... ik moet eerlijk zijn, het is nu wel... We zijn het eigenlijk... Ja, ik ben het eigenlijk al gewend.
Ja.
Soort van. En dat is het rare eraan.
Ja.
Je went gewoon letterlijk overal aan. En nu is het heel normaal dat niemand er zit. Dat je stem hoort. En dat je iedereen hoort en de trainer goed hoort. Want normaal hoor je de trainer helemaal niet goed.
Die hoor je niet, hè? Publiek zeker niet.
Dat is heel lastig.
Ja.
Dus het is normaal geworden, maar... ik mis het wel echt. Dus ik mis het gewoon om al is het negatief om geluiden te horen van de tribune. Dus het is, zoals ik al zei, gewend nu. Maar we missen het wel echt.
Motiveert het publiek.
Het kan je ook een echte boost geven. Ja, dat precies. Wilde ik net zeggen. Kan je ook een... als je in een mindere periode zit in die wedstrijd, zeg maar.
Zeker hier, als je de Angels site, die kan er goed achter gaan staan.
Ja, precies. Dus, als je een mindere fase hebt en zoiets kan je dus ook gewoon een wedstrijd laten winnen. Of,
Ja, corona. Hoe ga jij zelf om met het coronavirus? Om er vanaf te blijven, zeg maar.
Ik ben nog 0 keer besmet geraakt.
Ja,
dus ik heb het nog niet gehad.
Je houdt je netjes op afstand van iedereen?
Ja, precies. Ik probeer me echt eraan te houden. Ook al is het niet voor mezelf, dan is het voor de medemens die daar bang voor is. Dus ik vind dat wel belangrijk. Je moet niet aan jezelf denken. Ik snap dat het heel moeilijk is. Mm-hmm. Voor jongeren vooral die nu beperkt worden in alles. Mm-hmm. Voor iedereen eigenlijk natuurlijk. Maar, maar het is voor ons ouders. Ik zie het zo, stel dat mijn moeder het krijgt... omdat iemand anders zich er niet aan wil houden. Ja, dan maakt het die iemand anders niet uit, maar mij wel.
Mm-hmm.
En ik heb dan wel pijn.
Ja.
Dus waarom zou ik het andersom wel doen? Dus ik probeer me er echt aan te houden.
Ah, netjes. Ja,
zeker.
Ja, even terug naar het voetballen. Heb jij, of had jij, vroeger boven je bed een poster hangen van een voetballer of van een team?
Eerlijk gezegd niet.
Nee?
Nee.
Had je ook niet een team?
Wel. We hebben wel, in de Turkse families, is er altijd wel een clubvoorkeur. Die wordt meegegeven door mijn vader, zeg maar. Ja. Dan, door de,
en die van bij jullie thuis?
Fenerbahçe.
Fenerbahçe?
Ja.
Oké, okay, en dat volg je, het voetballen van,
volg je nog steeds? Ik volg het wel, al ben ik niet echt meer een... supporter, wat ik vroeger wel, wel was. Ik volg het wel. En als er een voorkeur, als ik een voorkeur zou hebben, dan zou het wel dezelfde club zijn. Maar ja, het is geen. Ik volg het gewoon puur voetbaltechnisch gezien.
Ben je, ben je ooit bij een wedstrijd geweest van Fenerbahçe?
Ik heb er tegen gespeeld.
Wow, dat is helemaal.
Ja. Ik ben er niet als supporter bij geweest, maar wij, toen ik bij Giresunspor zat, hebben we in de bekerwedstrijd tegen Fenerbahçe gelopen.
Echt een gekke wedstrijd. Dus,
uit en thuis hebben we tegen ze gespeeld.
Heel cool. Heel
en wat hebben jullie gemaakt?
Uit 1-0 verloren.
Dat is netjes.
Ja, valt mee, hè?
Ja.
En thuis moesten we iets meer risico nemen, dus werd het 1-3.
Dat is een
goaltje mee, hè?
Ja, ja, ja.
Ja, ik durfde het nog niet te vragen wat jullie gemaakt hebben.
Nee, 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 nee. Nee, dat valt mee. Klopt.
Ja. Zeg, Kürşat?
Kürşat.
Kürşat.
Ja.
En de achternaam?
Surmeli.
Kürşat. Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen jouw naam verkeerd uitspreken.
Oh, heel veel. Zelfs ik ben het gewend dat mijn naam verkeerd uit wordt. Ja. Dus ik twijfel ook of het nou... Nee, maar het is echt Kürşat. Ik heb een komma onder de S.
Ja.
Waardoor het... zeg maar, in Nederland schrijven ze dan met SH.
Ah, ja, ja.
Shat. En in Turkije is dat de S alleen.
Ja. Proberen het te onthouden, hè? Maar het zal nog wel heel vaak Kürşat worden.
Puntjes op de U.
Kürşat.
In Turkije is dat de U... En hier is dat
ook.
Ja, ook, maar als,
beetje Duits,
meestal wordt het zonder puntjes op de U geschreven. Dus dan zeggen ze Kürşat.
Kürşat. Ja,
ja. Hopelijk luisteren de mensen van ESPN ook mee.
Dus. Ja, ja.
Ja. Zeg maar, als je geen voetballer was geworden, waar hadden we jou vandaag dan aangetroffen? Welk beroep had jij dan vandaag gedaan?
Oh, hier heb ik echt nooit over nagedacht.
Nee. Vanaf je vijfde al voetbal.
Ja, dat wordt dan moeilijk. Ja, dat maar,
waarvan ik nu denk dat ik
laten we zeggen waarvan je denkt dat je leuk had gevonden om te doen.
Oeh. Ik denk dat ik het heel leuk had gevonden om iets in de... Ik vind bijvoorbeeld... iets in de ik vind het echt moeilijk.
Nou, neem je tijd.
Iets in de zin van onderzoek en alsof het nou gaat om een bijvoorbeeld om een onderzoek van een moord of onderzoek voor
recherche.
Iets. Ik denk dat ik dat soort dingen. Ik vind dat heel heel interessant om echt.
Het lijkt me ook wel
is niet iets wat heel snel.
Je,
Ja.
Kun je misschien ook doen als je na je 40ste stop met
wie
voetballen.
Wie weet, het zou mooi zijn. Ja,
inspecteur Sommelier.
Zou echt mooi zijn, ja.
Ja,
vind ik wel interessant. Interessant beroep. Omdat dat ook... Je komt het niet heel vaak tegen, zeg maar.
Nee,
het is
klopt.
Best achter de schermen en mensen zijn daar... Ja. Wat ook hoort, een beetje... geheimzinnig wil ik niet zeggen, maar het is een beroep wat niet vaak voorkomt.
Mooi. Ja, René, ik heb best wel een goed beeld nu gekregen.
Zeker. Van,
Ja. Dus ja, dat was meteen ook de laatste vraag voor je.
Oké. Okay.
En bedankt voor je mooie reacties, open reacties ook. Hè? En ja, we zeggen natuurlijk tegen onze luisteraars, supporters, bedankt voor het luisteren. We hopen jullie natuurlijk weer de volgende keer hier monter en wel op deze plek te mogen ontmoeten. En tot die tijd, blijf gezond en hou pin.